Woensdag gaat Nederland naar de stembus. De verkiezingsthema's komen voorbij op allerlei manieren, zoals landelijke debatten in talkshows en artikelen in kranten en andere media. Opvallend genoeg is de oorlog in Israël en Gaza een belangrijk onderwerp. En ook antisemitisme is een thema. Wat vinden de politieke partijen eigenlijk van Israël? Wat doen ze tegen antisemitisme? En wie doet echt wat ze zeggen? En wat valt er op in het stemgedrag van de Kamerleden na 7 oktober 2023? We vragen het aan de onderzoekers, jurist Freek Vergeer en historicus Bart van Dijk, allebei van het CIDI, die hierin zich hebben verdiept. Beide heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we gaan het vandaag hebben in een uitzending, gaan we proberen in een uitzending verkiezingsprogramma's door te spreken van de verschillende partijen waar wij als Nederlanders de keuze tussen hebben om aanstaande woensdag te gaan kiezen. Maar niet alleen de verkiezingsprogramma's, maar ook het stemgedrag in de afgelopen jaren. Dat gaan we zo meteen doen. Voordat we daaraan gaan beginnen, want het is een hele kluif, wil ik toch nog even met jullie kort naar de actualiteit kijken. Want de hoofdonderhandelaar namens Hamas, Khalil al-Haya heet hij, die heeft gisteren gezegd in een interview met Al Jazeera dat Hamas en Fatah het erover eens zijn gekomen dat er in Gaza een bestuur komt van een technocratische commissie. Freek, kun je kort uitleggen wat dat is?
Ja, die technocratische commissie moet dan eigenlijk Gaza gaan besturen met de boven de Board of Peace, met Trump in ieder geval erin. Ja, en nu zie je dat, de bedoeling is natuurlijk eigenlijk dat Hamas helemaal geen macht gaat krijgen. Zo staat het ook opgenomen in het puntenplan. Maar op deze manier zie je dat ze natuurlijk toch invloed proberen uit te oefenen.
Ja, je noemt ook al het plan, hè, van Trump 20-puntenplan. Maar dit klinkt wel een beetje als een soort van neutrale commissie die het dan voor het zeggen gaat krijgen in Gaza.
Ja, dat klinkt wel, maar zo zie je dat Hamas nu toch invloed hebben probeert uit te oefenen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een gevaarlijk precedent, want de bedoeling is juist om als helemaal aan de zijlijn te schuiven. Dus nu zie je dat ze op deze manier toch invloed proberen te winnen.
Ja.
Ik denk dat ze dit wel durven te zeggen, omdat ze ook een beetje willen laten zien van ja, wij zijn nog niet weg. We zijn nog steeds een factor om rekening mee te houden.
Ja.
En dat is ook het grote risico van het vredesplan van Trump. Die eerste fase, die gijzelaars, de overleden gijzelaars zijn, of de gedode gijzelaars zijn nu nog niet terug allemaal. Mm-hmm. Maar die fase kan nog wel, maar die tweede fase waarin dan Hamas echt naar de zijlijn moet, ja, dat wordt echt ingewikkelder. En Hamas maakt gewoon gebruik van de speelruimte die zij hebben en die proberen wel een factor van invloed te blijven. Dat is heel eng om te zien.
Nou ja, want het interessante is dat die al-Haya, die onderhandelaar van Hamas, dat die heeft aangegeven dat Hamas nooit de wapens zal neerleggen tenzij de Palestijnse staat wordt erkend. Heeft dan zo'n technocratisch bestuur in Gaza überhaupt dan wel wat te zeggen als Hamas eigenlijk toch de wapens in handen heeft?
Ja, dat kun je afvragen. Maar je kunt je ook nog afvragen hoeveel die technocraten zeg maar echt wat die echt kunnen gaan bepalen. Want daarboven heb je ook nog die Board of Peace.
Mm-hmm.
Maar ja, het is gewoon een ingewikkelde situatie. En ja, ik denk dat Trump in ieder geval ook duidelijk moet laten merken dat Hamas echt min of meer naar de zijlijn moet. Je ziet nu dat Trump probeert te laveren om het staakt-het-vuur in stand te houden. Maar ik denk dat extra druk op Hamas echt nodig is. En die druk zou eigenlijk natuurlijk moeten komen van Turkije en Qatar. Maar ja,
dat komt hij er?
Ja, dat vind ik wel tricky, want het zijn echte moslimbroederlanden, moslimbroederschaplanden. Ja, die hebben eigenlijk heel veel verbondenheid met Hamas. Dus de vraag is of die echt heel veel druk gaan uitoefenen of dat die vooral geprobeerd hebben om lekker in het gevlei te komen bij Trump om een rol te gaan spelen.
Dus
ik vrees.
Je ziet het met voorzichtigheid tegemoet, om het vriendelijk te zeggen. Ja. Nou, we gaan het allemaal blijven volgen natuurlijk. We gaan het vandaag hebben over de verkiezingen. Komende woensdag zijn er in ons land verkiezingen. Israël, antisemitisme, Gaza-oorlog zijn daarin een heel groot thema. Jullie hebben alle partijprogramma's onderzocht, ook het stemgedrag van de Nederlandse partijen als het gaat over antisemitisme, als het gaat over Israël. Hoe hebben jullie dit onderzoek aangepakt, Bart?
Ik heb het deel van het stemgedrag gedaan en daar dus in twee thema's eigenlijk onderzocht van hoe hebben de partijen gestemd sinds 7 oktober 2023.
Ja.
Nou, omdat de verkiezingen nu op 29 oktober 2025 zijn, is dat eigenlijk een mooi tijdsbestek van 2 jaar. Wat een heel duidelijk beeld schetst van hoe partijen er echt in staan.
Mm-hmm.
Daarvoor heb ik eigenlijk alle moties opgezocht, handmatig. Met zoektermen als Israël, Netanyahu, op het andere dossier, antisemitisme, Joden. Nou, dan kom je tot een hele waslijst aan moties.
Dus hoeveel waren dat er?
Het waren er uiteindelijk op Israël 218, die we hebben meegenomen. En op antisemitisme 60. Het zijn er nog meer, zeker op het gebied van Israël zijn er een heleboel meer zelfs. Dan kom je boven de 300 uit. Maar we hebben echt gekeken naar welke moties zijn echt duidelijk of voor of tegen Israël. Ja. En een stem voor of tegen die motie dus ook echt te zien als voor of tegen Israël. Mm-hmm. Dus je hebt ook moties die gaan over voedsel of medicijnen naar de Palestijnse bevolking. Daarvan zeggen we, dat is niet per se anti-Israël.
Nee, want je kunt best voor Israël zijn en ook voor
Dus we hebben echt daar heel streng in geselecteerd. Alleen moties die daar heel duidelijk in zijn, die hebben we meegenomen. Op het thema antisemitisme hebben we alle moties meegenomen die gaan over het bestrijden van antisemitisme, het beschermen van Joods leven en ook aandacht voor de Shoah, voor de Holocaust.
Ja.
Die moties die hebben we meegenomen, dat werden er uiteindelijk 60. Dus op die manier hebben we van alle partijen in de Kamer, en dat zijn er helaas nog maar wat, was het nog maar de tijd van de verzuiling, dan had ik wat minder werk gehad. Maar dat was flink wat werk. Maar uiteindelijk komt daar een heel overzichtelijk beeld uiteindelijk.
Ja, daar gaan we het zo meteen natuurlijk over hebben. Ja. Freek, jij hebt het andere gedeelte aangepakt. Niet de moties geanalyseerd, maar de verkiezingsprogramma's. Dus datgene wat de partijen beloven aan de kiezer.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt?
Nou ja, gewoon door alle verkiezingsprogramma's heen spitten.
Ja.
En je ziet, 2 jaar geleden was Israël nog niet altijd terug te vinden in alle verkiezingsprogramma's of niet uitgebreid. Mm-hmm. Maar door die 2 jaar oorlog zie je dat eigenlijk alle partijen nu echt een hele uitgebreide paragraaf hebben over Israël.
Ja. Dus echt een verkiezingsthema geworden.
Het is echt een verkiezingsthema geworden.
Ja, waarom vonden jullie het als CIDI belangrijk om dit te onderzoeken?
Nou, we doen eigenlijk altijd dit standaard, die verkiezingsprogramma goed doorkijken. Maar dit jaar hebben we besloten om ook dat andere gedeelte te doen wat Bart heeft gedaan. Ja, die kan dan het beste toelichten, denk ik, waarom we dat dit jaar gedaan hebben.
Ja
ook omdat het wel een bepaalde wens vervult. Hè? Van enerzijds onze achterban, de Joodse gemeenschap in Nederland, die niet eens groot genoeg is voor 1 zetel overigens. Maar het is wel een wens van wat stemmen partijen nou eigenlijk als het gaat over deze 2 thema's.
Ja.
Want ook verreweg de meeste Nederlandse Joden voelen toch op een of andere wijze, of ze het nou leuk vinden of niet, voelen ze een verbondenheid
met Israël,
met de Joodse staat. Dus die wens is er. En we hebben dat toen inzichtelijk gemaakt. Eerst voor 1 partij. Toen dachten wij, dit moeten we eigenlijk doen voor alle partijen.
Mm-hmm.
Daar ging ongelooflijk veel tijd in zitten, maar het is denk ik goed dat we het gedaan hebben.
Ja, hoe komt het eigenlijk, Freek, dat Israël zo'n belangrijk thema is geworden, dat het in alle verkiezingsprogramma's aan bod komt?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Het is een land duizenden kilometer verderop. Je zou zeggen, onze eigen portemonnee is toch wel belangrijker, maar...
Dat zou je denken. Het zijn natuurlijk historische verklaringen waarvoor, hè? Omdat we hebben natuurlijk een Joodse gemeenschap altijd gehad in Nederland. Natuurlijk de geschiedenis met de Tweede Wereldoorlog, wat er allemaal is gebeurd, de Shoah. Dus dat betekent dat veel mensen zich betrokken voelen bij Israël. Je ziet ook natuurlijk dat West-Europese landen van oudsher ook wel een goede relatie hebben gehad met Israël. Dus mensen zeggen ook van juist tijdens die oorlog zeiden mensen van als er een land is wat ook veel kan doen tegen Israël, dan is het ook Nederland. Die hebben een vinger in de pap, ze hebben een goede band met Israël. Dat geldt niet voor heel veel andere conflicthaarden. Maar gedeeltelijk is het toch ook wel een beetje onverklaarbaar. Mm. En is er wel sprake van, denk ik, echt enorme focus op alleen maar Israël.
Mm.
En het rare is dan eigenlijk zie je dat ons kabinet voor de 2e keer eigenlijk valt, hè, over Israël en over de sancties die wel of niet genomen moesten worden en dat NSC dan eruit loopt.
Ja.
Maar goed, je ziet het ook Europees breed, want ook in België was er
een gigantische crisis. Het is overal een groot onderwerp.
Maar het is eigenlijk soms al een beetje bizar. Wij verbazen ons bij CIDI ook wel eens over.
Ja.
Want natuurlijk zijn er wel verklaringen te geven, maar een gedeelte ervan is toch ook een beetje bijzonder dat er zoveel aandacht is voor Israël.
Nou ja, Bart, verkiezingen die zijn aanstaande woensdag en het heeft er de schijn van dat de formatie zoals de traditie is nog maandenlang gaat duren. De situatie in Israël en Gaza die verandert natuurlijk continu. We zien nu een staakt het vuren, we weten niet hoe de toekomst gaat zijn. Is het dan zinnig om nu te kijken naar wat de partijen erover zeggen of... kan dat eigenlijk nog veranderen?
Nou, ik denk het wel, want ook al zie je nu dat er inderdaad een wapenstilstand is in Gaza. We hebben het al eerder gehad over inderdaad Hamas die weigert te ontwapenen en toch nog zoekt naar een rol om te spelen.
Ja.
Is ook allerminst zeker dat het daar rustig blijft.
Mm-hmm.
En je ziet ook dat partijen die Israël niet altijd gunstig gezind zijn, het een thema blijven maken. Hè? Dus nu er een wapenstilstand is, dan gaat men de aandacht verschuiven naar de Westbank. Of vervalt men in termen als apartheid, kolonialisme. Dus er is altijd wel forse kritiek eigenlijk op Israël, ook al is er geen conflict bezig. Dus blijft dit een relevant thema ook om inzichtelijk te maken voor kiezers.
Ja, nu heb jij specifiek gekeken naar stemgedrag. Ja. Hè? Is dat wel een eerlijke maatstaf of is het misschien toch een beetje platgeslagen? Want je hebt tegenwoordig ook heel veel moties die partijen indienen, juist om bijvoorbeeld hun eigen profiel te laten zien of om een punt te maken. Is het wel relevant?
Nou, als we het alleen daarop hadden gebaseerd, had ik gezegd, dan geeft het een vertekend beeld. Mm-hmm. Want je hebt ook inderdaad partijen die zeker in aanloop naar de verkiezingen de welbekende bolletjesterreur beginnen. Met moties die inderdaad bedoeld zijn om de eigen achterban te dienen, een signaal af te geven of een andere partij aan zijn hak te zetten.
Dan zeggen ze bijvoorbeeld, spreekt uit dat wij
precies,
voor Israël zijn.
Precies, ja. En we hebben partijen zoals het CDA, om het even meteen bij naam te noemen, die heeft gewoon staand beleid van we stemmen eigenlijk altijd tegen moties die spreekt uit zijn. Mm-hmm. Of die we geen taak van de politiek vinden of geen financiële dekking hebben, et cetera. Gewoon staand beleid, waardoor het voor sommige partijen gewoon veel negatiever uitkomt als je alleen maar naar die bolletjes gaat kijken, naar het stemgedrag. Maar waar Freek en ik wel achter kwamen, is dat er wel eigenlijk veel overeenstemming te vinden is tussen wat men zegt in het verkiezingsprogramma en hun stemgedrag.
Ja.
Dus, je ziet daar geen afwijkend beeld in. Mm-hmm. We hebben ook in onze eigen publicatie, bijvoorbeeld bij het CDA, die nuance toegevoegd. Want het heeft dit beleid, dus het stemt af en toe ook tegen moties waarvan je denkt, hoe kun je daar nou tegen zijn?
Ja, maar dat is de reden dus. Ja.
Dat is de reden, maar over de hele linie, 2 jaar lang, was een tijdje ook helemaal geen aanloop naar verkiezingen toe. Er waren echt wel vaak moties die bedoeld waren om het beleid van het kabinet bij te schaven, bij te sturen. Dus dan is het zeer relevant om te kijken van wat zegt men en wat stemt men daarover.
Mm-hmm. Ja, als we het daarover gaan hebben, Freek, want in de verkiezingsprogramma's van al die partijen in het algemeen, want het zijn er nogal wat, kun jij dan bepaalde trends ontdekken?
Ja, de trends, je zou ze misschien wel in categorieën kunnen verdelen, die partijen. Mm-hmm. Nou ja, een van de trends in ieder geval is dat Israël overal terugkomt.
Ja.
Nou, het zijn denk ik, dat is een kopgroep van 3 partijen denk ik te noemen. PVV, SGP en JA21, die uitgesproken pro-Israël zijn. Trend die je bijvoorbeeld nu bij hen ziet, is dat bij JA21 en SGP zie je bijvoorbeeld ook van, die houden zich ook niet helemaal vast met een 2-staten-oplossing. Die zeggen ook, misschien kunnen we daar een ander model voor hebben, een Emiratenmodel. En PVV vindt al heel lang dat dat Palestijnse staat is Jordanië. Mm-hmm. En dan heb je denk ik een tweede groep partijen, dat zijn de BBB, VVD en ChristenUnie, ook heel erg pro-Israël. Daar zie je wel dat in de laatste weken of maanden, het ging over de West-Jordaanoever, en dan nemen deze partijen een iets andere koers in.
Wat kritischer tegen Israël.
Wat kritischer tegen Israël. Ja. Daaronder heb je dan, dat is denk ik niet heel nieuw, die trend zien we wel wat langer. Wel, we zien wel in de laatste weken, tijdens die oorlog zie je, en dat is denk ik het algemeen, zie je wel dat er langs maar zeker basjes kwamen wel in hoe partijen keken of Israël, dat ze iets kritischer werden. Sommigen blijven gewoon, die kopgroep die blijft, blijft gewoon positief. Maar bij andere partijen zie je wat meer schuiven. Mm-hmm. Zie je denk ik nog meer bij een tussengroep die je daarna hebt, CDA. Ja, en een partij die eigenlijk misschien wel een beetje uitgespeeld is, de NSC. Mm-hmm. Die zit er dan in het midden, maar bij CDA zie je, dat heb jij ook gezien in jouw stuk, die waren vlak na 7 oktober, waren ze nog heel positief over Israël, benadrukt ze ook het recht van Israël om zichzelf te verdedigen, maar langzaam
maar
zeker.
Maar dat schoof een beetje op.
Zie je het opschuiven en zie je eigenlijk dat het standpunt nu is van Israël heeft het recht om zich te verdedigen en we veroordelen 7 oktober in de sterkste termen. Maar die verdediging van Israël, dat moet wel conform met humanitair oorlogsrecht.
Ja.
Dat is bij hen wat sterker, maar je hoort het ook wel een beetje bij partijen zoals VVD, CDA en ChristenUnie. Die beginnen het ook wel steeds meer te noemen van, naarmate het conflict vordert en er kwam meer kritiek, begonnen ze dat iets meer te zeggen.
Ja, en in die categorie zitten CDA onder andere, misschien ook D66?
Nou, D66, die past denk ik meer bij PvdA, GroenLinks en Volt. Mm-hmm. Ze positioneren zich wel als een middenpartij, maar op het gebied van Israël is dat het niet. Je ziet ook echt wel echt een groot verschil. Zeg maar CDA die stemt nog heel vaak mee met moties die ook Israël verdedigen. Ja. D66 is dat meteen echt een heel ander verhaal. Dus die kan je beter daar positioneren qua Israëlpolitiek.
Ja.
Daar zie je ook meteen woorden als genocide terugkomen. Dus D66 opent Israëlparagraaf bijvoorbeeld met genocide. Dat is echt, heeft een heel prominente plek. Mm-hmm. Ook PvdA en GroenLinks en Volt hebben dat heel prominent staan, dat Israël genocide pleegt. Dat is voor hen geen vraag meer. Dat is echt
is gewoon een vaststaand feit.
Een vaststaand feit. Dus daar zie je echt wel dat de wegen zich scheiden.
Ja.
En daaronder heb je dan nog een andere groep partijen. SP, Partij voor de Dieren. En DENK. Mm-hmm. Ja, Die zijn echt heel erg kritisch op Israël, eigenlijk al voor 7 oktober. Dus daar zag je ook geen reserves. Dus hier steeds meer kritiek. En wat opvallend is, is dat je bijvoorbeeld bij Partij voor de Dieren, die zeiden nu ook wel van ja, die zeggen dus een andere kant van ja, die twee-staten-oplossing moeten we misschien wel loslaten. Misschien moeten we wel richting de andere oplossing denken. Nou, dat is de oplossing die denkt dan noemt, het alleruiterste. Dat is eigenlijk een één-staten-oplossing.
Palestina namelijk.
En dat betekent het eind aan de Joodse staat.
Ja.
Partij voor de Dieren stemt nog niet zo, maar die laat wel ruimte komen in hun partijprogramma, dat ze daar wel binnenkort voor zouden kunnen stemmen.
Oké, dus dat is een beetje de arena waarin we de partijen kunnen zien. Herken je dat ook een beetje in het stemgedrag?
Ja, dat komt volledig overeen met stemgedrag inderdaad. Bij de kopgroep, zoals Freekie omschrijft, zie je ook een stemgedrag dat het rond de 98-99% zit, zeg maar, met moties voor Israël. Mm-hmm. En ook op het gebied van antisemitisme. En bij die andere groep, zeker bij de VVD bijvoorbeeld en ChristenUnie, zie je zeker naarmate 2025 ging vorderen, dat er veel vaker kritisch werd gestemd ook.
Ja.
Dus bijna alle keren dat VVD en ChristenUnie hebben gestemd tegen Israël, om het zo even te noemen, was ook in 2025.
Mm-hmm.
Dus dat was wel interessant om te zien. En dan gaat het inderdaad voornamelijk om moties rondom nederzettingenbeleid op de westelijke Jordaanoever.
Daar zijn zij kritisch op.
Ja, daar zijn ze dan kritisch op. Mm-hmm. De ChristenUnie heeft ook meegestemd inderdaad met een motie over een wapenembargo naar het Duits model. Dus daar zie je echt wel een kentering in 2015.
Ja, op die christelijke partijen komen zo nog eventjes kort terug. Maar zijn er ook partijen die niet in dit spectrum vallen?
Ja, er is één partij die eigenlijk onafvolgbaar is en dat is Forum. Forum voor Democratie. Heeft natuurlijk ook een tamelijk bijzondere geschiedenis met eigenlijk beide onderwerpen.
Mm-hmm. Antisemitisme als
Israël. Ja, we hebben voormalig partijleider Thierry Baudet nog wel eens gezien in een IDF-shirt. Mm-hmm. En onlangs prees die de Houthis uit Jemen. Dus daar valt soms geen touw aan vast te knopen.
Mm-hmm.
Ook in stemgedrag is het wel vaker in het voordeel van Israël dan daartegen. Maar echt de trends erin ontdekken is heel lastig bij Forum.
Ja.
Het is vaak wel tegen moties die gaan over economische embargo's. Want Forum staat heel erg in van ja, maakt niet uit wat een staat doet, je moet er altijd mee handelen en dergelijke. Maar het is ook voor het erkennen van de Palestijnse staat en ook in andere zinnen heel kritisch op Israël.
Dus die valt een beetje buiten categorie.
Ja, nou, antisemitisme is helemaal een buiten categorie. Je zou misschien verwachten dat Denk daar de kroon spant. Maar het is echt Forum dat daar echt abominabel scoort. Dus gaat het ook over moties waar Denk dan voorstemt als het gaat om het veroordelen van antisemitisme of wat dan ook. En dan zie je soms dat de hele Kamer voor een motie stemt en voor een tegen. Bijvoorbeeld dat de Kamer uitspreekt dat jodenhaat niet in de Kamer mag voorkomen. Of dat soort moties en of een plan opstellen om antisemitisme te bestrijden.
Mm-hmm.
En dan zie je Forum soms als enige tegenstem. En die halen ze ook echt met afstand de slechtste score op dat thema.
Nu, een beetje op het raakvlak van wat jullie allebei hebben onderzocht. Hè? Zijn er ook partijen die bijvoorbeeld zeggen ik ben voor Israël, maar die in hun handelen of in hun stemgedrag eigenlijk iets anders laten zien?
Nou, misschien dat je het van D66 het best kan zeggen, omdat die zich heel graag willen presenteren als een middenpartij die overal heel evenwichtig instaat.
Ja.
Maar als je naar het stemgedrag kijkt, dan is daar echt absoluut geen sprake van.
Dat is helemaal geen middenpartij.
Nee, dus in het geval van Israël bijvoorbeeld stemt het in 70% van de gevallen tegen.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft niet meer te maken met een middenpartij zijn.
Mm.
Dus daarin is het heel kritisch. Inderdaad, wat Freek al benoemde, dat genocide, daar stemde het al vrij gauw in mee.
Ja.
Wat we ook in 2025 zien is dat in maart 2025 werd er een motie ingediend dat die eigenlijk Israël op dezelfde lijn als Rusland plaatste. Nou, in maart was het nog niet zo ver. Dus dan had je alleen nog maar SP, Partij voor de Dieren en Denk die daarvoor stemden. En vanaf juni en ook in augustus opnieuw waren er weer twee van die moties. En daar gaat D66 daar ook in mee. Net als een heleboel andere partijen. Eigenlijk alles links van D66 gaat daar dan in mee. Wat dus Israël ziet als agressor in het conflict. En daarmee dus ook op dezelfde voet plaatst als Rusland.
Als Rusland bijvoorbeeld.
Ja, en daar is D66 volledig in meegegaan.
Ja. Freek, zijn er wat jou betreft nog verrassingen geweest in de verkiezingsprogramma's? Of was het eigenlijk wel een beetje wat we hadden verwacht? Van, nou, deze partij die stemt altijd een beetje zo. Dus dat hebben ze nu ook in hun programma staan.
Nou, het was wel redelijk wat we hadden verwacht. Mm-hmm. Ik kan aansluiten op wat jij net zei over Rusland. En we zien dat die Rusland-vergelijking is ook expliciet opgenomen in de verkiezingsprogramma's van D66 en PvdA, Groen, of GroenLinks-PvdA moet ik zeggen. Ik moet in de goede volgorde zeggen, anders krijgen we een standje van ze. Wat wij nogal opviel in die verkiezingsprogramma's is dat een aantal partijen, zoals GroenLinks-PvdA en D66, die benoemt nog wel antisemitisme, maar die koppelt dat heel erg aan moslimhaat en ze gebruiken soms ook dezelfde woorden. Dus er wordt gezegd, D66 spreekt bijvoorbeeld over jodenhaat en moslimhaat in één adem. Dat was wel opvallend, dat aan elkaar gekoppeld wordt in die verkiezingsprogramma's.
Ja, ze zien dat als één probleem.
Ze zien dat als één probleem en het wordt ook niet losgemaakt. Dus dat is wel nog een opvallend punt.
Ja.
Wat je ook terugzag, dat is wel op zich wel bijzonder.
Ja, nu eigenlijk een vraag nog even terug naar de basis. Hoe belangrijk is dat Israël standpunt eigenlijk voor de kiezer? En mijn vraag achter de vraag is, van, denk je dat de Nederlander, de gemiddelde Nederlander, gaat stemmen op basis van het Israël standpunt van een partij? Want partijen lijken dat wel een beetje te denken, want anders hadden ze niet een hoofdstukje Israël opgenomen in hun programma.
Ja, kijk, het is natuurlijk wel, Israël is natuurlijk voortdurend in het nieuws. Mm-hmm. Dus het is top of mind bij heel veel Nederlanders. En natuurlijk als je het journaal kijkt of de krant leest, dan komt het voortdurend terug. Dus ik denk dat partijen zich daar wel willen profileren, inderdaad. Ja. Ik denk bijvoorbeeld bij de christelijke partij dat het misschien nogal meer speelt, maar ook erbuiten. Ja, want het is al zo vaak in het nieuws. Dus is het wel, laat je wel zien wat voor partij je bent door het voortdurend te benoemen.
Ja.
Aan de andere kant, er kunnen natuurlijk zomaar ook andere crisis uitbreken in Nederland. En er zijn genoeg interne problemen die eigenlijk voor heel veel mensen denk ik misschien eigenlijk nog wel belangrijker zijn.
Ja. Dus,
en
maar het zal wel een onderwerp zijn.
Het zal zeker een onderwerp zijn, maar juist natuurlijk omdat die oorlog gestopt is, is het misschien wel, dan zie ik dat bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, die zegt dan, eigenlijk had het klimaat het belangrijkste moeten zijn. Maar toen werd ook gezegd van, maar Partij voor de Dieren heeft het juist elke keer over Gaza, dus hoe zit het dan? Dus klimaat zie je nu toch alweer een beetje in opkomst. Dus in het stemmen ook, je kan het misschien ook nog wel veranderen, dat mensen toch op het laatste moment zich ook nog de andere dingen laten leiden.
Nou goed, wij hebben het natuurlijk in deze uitzending met name over Israël. We proberen het echt een beetje te houden bij de feiten. Wat staat er in het verkiezingsprogramma? Wat is er gestemd? Als we kijken bijvoorbeeld naar de PVV, die loopt in de peilingen voorop. Wat is het Israël standpunt van de PVV?
Ja, dat is echt heel erg uitgesproken. Ze zeggen eigenlijk van je moet Israël echt onverkort steunen. Ook als dat betekent dat we willen ook dat er een einde komt aan Hamas. Dus Israël moet alle ruimte krijgen om een Hamas te vernietigen. Zo staat het volgens mij letterlijk in het programma. En ze zegt ook, die Palestijnse staat, die is er al.
Ja.
Dat is Jordanië, dus alle steun in de PA moeten we ook stoppen.
Ja.
Echt ermee. Dus zij zijn echt heel erg uitgesproken.
En in hun stemgedrag ook, Bart?
Ja, toevallig inderdaad. De PA, ze hebben één keer tegen Israël gestemd. Maar dat was inderdaad een motie om de steun aan de PA te laten vervallen als het zich uit zou spreken voor Hamas.
Ja.
Maar omdat het PVV vindt van we moeten überhaupt kappen met die steun aan de PA, heeft het tegen die motie gestemd.
Ja.
Waar verreweg de meeste partijen in de Kamer wel voor stemden.
Mm-hmm.
Maar dat was dus te verklaren dat hun enige tegenstem te zaken was.
Ja. Nee, de tweede partij in de peiling is GroenLinks PvdA. Het verschil met de PVV kan haast niet groter, denk ik, in stemgedrag.
Nee, en dat is natuurlijk een ontwikkeling sinds die fusie tussen die twee partijen is er echt een enorme kentering geweest. Want de PvdA heeft van oudsher een vrij grote Joodse achterban gehad. En die zijn echt wel flink weggehold bij die partij.
Mm-hmm.
Het meest bekend is de motie Piri, van een volledig wapenembargo tijdens die oorlog met Iran, waardoor Israël zich eigenlijk niet meer
kunnen verdedigen.
Ja, niet meer zou mogen verdedigen als het aan inderdaad die partij lag. Mm-hmm. Tegen de raketten uit Iran, Jemen, Gaza en Libanon. Mm-hmm. Dus daar was heel veel commotie over. Maar wat misschien nog wel het meest zorgwekkende is bij GroenLinks PvdA, is dat het ook op het gebied van antisemitisme echt heel matig scoort.
Mm-hmm.
En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Bijvoorbeeld ook een motie waarin opgeroepen wordt om Joods leven te beschermen en antisemitisme harder te straffen. Stemt bijna iedereen voor, GroenLinks PvdA dan tegen.
Ja.
Dat is een heel pijnlijk signaal wat je dan afgeeft aan een kwetsbare minderheid.
Mm-hmm.
En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de IRA-definitie, die hebben we breed omarmd in Europa.
De Europese antisemitisme-definitie.
Ja. Je ziet dat daar ook heel de tijd op ingehakt wordt en aan getwijfeld wordt. En dat is bijzonder pijnlijk. GroenLinks PvdA doet dat ook. Bij de laatste motie in september 2025, D66 ook, maar daar komen ze meteen misschien nog op.
Mm-hmm.
Waarin inderdaad de IRA-definitie van tafel zou moeten. En dat is iets heel pijnlijks, wat we ook met geen enkele andere kwetsbare minderheid in dit land doen. Nooit twijfelen bij mensen van kleur of bij moslims van, ja, jij voelt je wel gediscrimineerd, maar dat is eigenlijk niet zo.
Yeah.
En door twijfel te gaan zaaien over, ja, je kan je wel antisemitisch bejegend voelen, maar eigenlijk is dat niet zo.
Wat voor signaal geeft dat dan?
Ja, dan geef je een signaal af dat je het echt het grote probleem van jodenhaat in dit land, dat je dat bagatelliseert. Mm-hmm. Dat je de ernst ervan niet inziet. En het is zo'n kleine kwetsbare minderheid. En dat signaal afgeven naar hen, ja, dat is echt bijzonder pijnlijk.
Ja. GroenLinks van PvdA, hebben die in hun verkiezingsprogramma wat over antisemitisme staan?
Ja, maar ze hebben dat dus heel erg gekoppeld aan moslimhaat. Ze noemen het dus wel. Hè. Ze zeggen ook dat ze dat natuurlijk verwerpelijk vinden. En dat ze ook de groei van antisemitisme sinds 7 oktober heel erg zorgelijk vinden. Maar door dat te koppelen aan moslimhaat, ja, ik denk dat het goed zou zijn om het ook los te zien. Hè? Want de Joodse gemeenschap in Nederland is nog een stuk kleiner en kwetsbaarder. Juist ook, we zien natuurlijk dat wat er in Israël gebeurt, heeft ook zijn weerslag op de Joodse gemeenschap in Nederland.
Ja, dus dat kun je niet wegreden.
Nee, dus, ja, dus dat heeft iets dubbels. Want je ziet natuurlijk ook juist dat er ook heel veel Nederlandse mensen met een moslimachtergrond juist ook de straat op gaan om heel erg te protesteren tegen Israël. Hmm. Daarmee soms ook symbolen tevoorschijn halen die te maken hebben met elkaar tegen Israël. Dus
ja,
ik denk dat dat geen goed signaal is om dat op één hoop te gooien. Maar dat het juist goed is om dat te onderscheiden. Want nu ga je eigenlijk zeggen, ja, beide zijden moeten gestopt worden. Maar je moet wel goed benoemen, denk ik, wat de oorzaken zijn, de grondoorzaken van antisemitisme. Dat heeft ook juist te maken met deze oorlog. Dus door dat te gaan vermengen met moslimhaat, dat vind ik een beetje...
Dat werkt niet echt, nee. D66, hoe doen die het in het verkiezingsprogramma?
Ja, het verkiezingsprogramma daar is op het gebied van Israël is het echt... staat genocide dus echt voorop. Ook daarna zie je heel veel beschuldigingen aan het adres van Israël. Je ziet dat ook in de Kamerdebat van de afgelopen jaren. Jan Paternot is daar een stevige stem. De eerste maanden ging hij nog niet mee met die beschuldiging van genocide, maar hij is echt overstag. En dat heeft echt wel is invloed op dat hele partijprogramma. Dat is eigenlijk...
Dus daar zie je wel een bepaalde verschuiving eigenlijk.
Daar zie je echt wel een verschuiving. Ja. Er wordt ook gesproken van er moet veel meer druk komen op Israël. Ze zijn voor de twee-staten-oplossing, maar zij zien vooral dat de druk heel erg bij Israël gelegd moet worden. Ze zijn bijzonder kritisch over de huidige regering ook van Netanyahu. Maar ze willen echt dat de oorlogsmisdrijven onderzocht gaan worden. Dat Nederland veel meer druk legt op Israël om te stoppen. En ja, dat is echt een stevig verkiezingsprogramma.
Zie je dat ook terug in het stemgedrag? Dat het kort na 7 oktober misschien nog wat positiever was tegen Israël dan later van D66?
Ja, zeker. Die kentering is ook in stemgedrag zichtbaar. Mm. Vlak na 7 oktober echt nog wel begrip inderdaad voor het Israëlisch recht op zelfverdediging. Mm. Maar toch inderdaad al vrij snel omgeslagen. Veel sneller dan bijvoorbeeld de CDA. Mm. En ook veel feller inderdaad. Ja. Het is inderdaad ook het heeft zich aangesloten bij die partijen die spreken over genocide. Is heel stellig in. Daar stemt het ook in mee inmiddels. Het stemt ook mee met wapenembargo's. Mm.
Ook de embargo van Piri?
Nee, die niet. Wat D66 betreft mogen nog wel verdedigingswapens naar Israël. Dus daarin onderscheidt zich nog wel van PvdA GroenLinks. GroenLinks-PvdA, sorry. anders krijg je ook de wind van voren. Maar ook op het gebied van antisemitisme, op Israël is het 70% is het tegen Israël.
Ja.
Op antisemitisme is het 50-50. Is toch ook wel een hele magere score.
Ja.
Waarin het ook inderdaad een slecht signaal afgeeft naar deze gemeenschap. Mm. Dat ze er echt staan voor hun veiligheid.
Mm.
En dat is toch wel moeilijk om te zien.
Nou ja, andere partij die heel hoog ook in de bijlijn staat, ten opzichte in ieder geval van het zetelaantal wat ze nu hebben, is het CDA. Als je die zou moeten vergelijken met D66, als het gaat over hoe ze staan ten opzichte van antisemitisme en Israël. Hoe stemmen zij?
Echt een ander beeld. Het is veel evenwichtiger dan D66. Mm-hmm. Het is ook voorzichtiger bijvoorbeeld als het gaat over genocide. Zegt het, daar gaan wij niet over. Dat moet het gerechtshof doen.
Ja.
En het scoort juist in ongeveer 3/4 van de gevallen stemt het voor Israël. En ook op antisemitisme scoort het veel beter. Op antisemitisme heeft het er last van dat het dus staand beleid is om bij sommige moties principieel tegen te stemmen.
Die spreekt uit moties.
Ja, waar bijvoorbeeld. Dus daar moet je echt een beetje een lans breken voor, ja. Voor het CDA, hoor. Dat ze nemen jodenhaat zeer serieus. Mm. En alleen hun stemgedrag, ja, daar worden ze een beetje gehinderd door hun eigen beleid. Dus daar moet je niet sec naar het stemgedrag kijken. En wat Israël betreft ook veel evenwichtiger dan D66. Mm-hmm. Maar het heeft wel een kentering laten zien, inderdaad. Vooral vanaf het moment dat Israël nou tijdelijk geen hulp meer toeliet in de Gazastrook.
Toen is daar wel wat veranderd.
Toen is daar echt wat veranderd. Ze zijn er wel echt een stuk kritischer in geworden sinds dat moment. Dus,
ja, staat die meer kritische houding, staat die ook in het verkiezingsprogramma van de CDA?
Ja, en daar moet ik dus ook wel zeggen dat het echt wel anders is dan D66. Hè, omdat het is hetzelfde proef je eigenlijk in het verkiezingsprogramma. En er wordt echt nog wel gestart met, dat is er nog steeds al het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Dat ook blijft hebben, maar dat het wel met... moet conform met internationaal militair oorlogsrecht. Alleen, wat je ook ziet, dus CDA is de enige partij die ook wel, die dan wat meer schaart naar het midden of pro-Israël, die wel zegt, we zijn ook voor het erkennen van de Palestijnse staat onder voorwaarden. Mm-hmm. Dan hebben ze wel een hele lijst met voorwaarden genoemd. Nou, als de Palestijnse autoriteit er ooit aan gaat voldoen, dat geloof ik niet. Maar je ziet in de praktijk dat dat wel de deur openzet naar ook de erkenning van de Palestijnse staat.
En dat is wel een verandering.
Dat is echt wel een verandering. Ja. Dat is ook in de laatste maanden gebeurd. En dat is ook expliciet opgenomen nu in het verkiezingsprogramma. En ook echt wel meer die kritiek op Israël. Hè? Dat niet alles meer goed is. Mm-hmm. Nou, je ziet dat ook in uitspraken van Bontebal recent, hoe hij daar naar kijkt. Dus ja, ze zitten wel... Dus, ze zijn echt wel meer die middenpartijen gematigd. Mm-hmm. Maar ja, er gaan ook een aantal deuren open.
Ja, en bij een middenpartij heb je natuurlijk ook flanken. Dus dat zal ook een bepaald effect hebben op zo'n partij.
Ja, ja. Maar goed. Ik denk dat de erkenning van de Palestijnse staat... dat ook echt wel een flinke verschuiving was in hun standpunt. Omdat ze dat eerder echt niet wilden. En toen zeiden van nee, dat is echt aan die twee partijen om eruit te komen... voordat wij iets gaan zeggen.
Ja. Nou, het CDA is een van de drie christelijke partijen. Die hebben we net besproken. De ChristenUnie en de SGP, hè, die zijn van ouds een beetje de pro-Israël christelijke partijen. Hebben die vergelijkbare standpunten als het gaat over Israël en over antisemitisme?
Antisemitisme denk ik wel. Dus denk ik dat ze beide heel erg goed uitspringen. Mm-hmm. Dat ze leggen net wat andere accenten in antisemitismebestrijding. Maar daar ook in het partijprogramma zie je dat er echt heel ruim aandacht voor is. En dat ze al twee echt... heel serieuze zorg neemt. De ChristenUnie focust zich in het partijprogramma dan wat meer bijvoorbeeld op universiteiten en hogescholen, dat de Joodse gemeenschap zich daar ook in Nederland zich daar ook veilig moet voelen. Ja. SGB zie je bijvoorbeeld kijken naar bijvoorbeeld inburgering, dat er dan meer aandacht moet komen voor Israël en de geschiedenis en ook de hedendaagse geschiedenis van Joden in Nederland en ook de positieve wat de Joodse gemeenschap heeft betekend. Als het gaat om Israël zie je dat SGB net wat meer uitgesproken nog is. Hè. Zij komen bijvoorbeeld ook met dat Emiratenmodel. Dus dat is een beetje een model naar aanleiding van de...
Ja, een soort Verenigde... alternatief voor de twee staten oplossen.
Ja, dus in Hebron is dat een beetje te sprake geweest... dat ze een soort lokale sheiks dan daar de macht nemen... en dat het per clan, hè, zoals de Palestijnse bevolking dan vaak georganiseerd is... Dat er eigenlijk op die manier zelfbestuur komt. Dat zal je niet zo snel terugzien bij de ChristenUnie... Wat je bijvoorbeeld bij ChristenUnie ziet, bijvoorbeeld een kleine verandering, zie je bijvoorbeeld in de Jeruzalem als hoofdstad erkennen van Israël. Dat wilde ChristenUnie nog steeds. Eerst was het onvoorwaardelijk, nu staat het wel in, ja, dat willen we nog steeds doen, maar wel dat met voorwaarden in het vredesproces. Mm-hmm. Dus de SGB is net ietsje meer uitgesproken pro-Israël. Bij ChristenUnie zie je ook wel dat ze ook al moeite hebben met de huidige koers van premier Netanyahu. Mm-hmm.
Zie je dat ook in het stemgedrag terug, Bart? Ja. Die verschilletjes tussen ChristenUnie en
lange tijd
SGB?
Niet eigenlijk. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk lange tijd dat ze allebei nagenoeg altijd voor Israël stemmen. En in 2025 zie je inderdaad dat ChristenUnie af en toe kritischer stemt.
Op wat voor onderwerpen is dat?
Ja, dus dat gaat dan om om inderdaad kolonistengeweld of illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaan-oever. Dus daar is het dan uitgesproken over. Maar bijvoorbeeld ook opvallend inderdaad meegestemd met een motie voor een wapenembargo naar het Duits model. Mm-hmm. Dus dat zijn wel thema's waar het echt zich onderscheidt van de SGP. SGP is wat dat betreft onvermeurbaar en stemt eigenlijk altijd voor Israël. Ja. En op antisemitisme zijn ze allebei inderdaad heel erg betrokken bij het probleem. Niet alleen in debat zijn ze natuurlijk heel zichtbaar daarin. Maar ook in stemgedrag eigenlijk elk voorstel wat kan helpen om Joods leven te beschermen. of antisemitisme te bestrijden. Daar stemmen beide partijen voor.
Ja.
Dus die halen er allebei een hele goede score.
Ja. Ik zit even te denken, hebben we nu alle partijen gehad? We hebben ze volgens mij wel allemaal zo'n beetje genoemd. Hè? In ieder geval die nu op één of meer zetels staan.
Ik denk dat je misschien nog wel vermelding kan krijgen. Is bijvoorbeeld BBB, hè? Die hebben we net aan het begin al genoemd, samen met ChristenUnie en VVD. Maar je ziet wel dat BBB ook heel actief is geweest. Ook in de bescherming van de Joodse gemeenschappen. Bijvoorbeeld de gele lintjes waren altijd zichtbaar. Mm-hmm. BBB-kamerleden waren ook heel prominent aanwezig bij allerlei bijeenkomsten van de Israëlische gemeenschap in Nederland. Mm-hmm. Daar springen zij ook nog uit.
Niet en hebben ook een heel hoofdstuk over Israël in het partijprogramma. Ja.
Ja, en bij de ChristenUnie is het ook nog even te denken. Bijvoorbeeld, waar je bijvoorbeeld ook nog moties ziet waar ze tegen Israël stemden, was op het gebied van journalisten in Gaza. Mm-hmm. En dat zie je ook bij de VVD dan bijvoorbeeld. Hè. Die partijen, dus die ook wat meer, die heel erg zeggen internationaal recht is ook heel erg belangrijk. Die zie je op dat punt dus ook een aantal moties kritisch zijn op Israël. En dat is ook dit jaar natuurlijk terugkomen dat we regelmatig in het nieuws horen over journalisten. Zo niet te veel over uitwaaien, mm-hmm. Dat is natuurlijk nog een hoofdstuk apart.
Journalisten in Gaza van wie we niet zeker weten of het journalisten zijn.
Ja, dan zie je ook dat daar ook nog wat kritiek, nog wat moties zijn die ook nog laten zien dat de partij net ietsje anders
doet. Ja. Je ziet inderdaad in die groep zie je ook een kleine zie je wel verschillen, want ChristenUnie, VVD, die scoren ook cijfermatig eigenlijk gelijk. Mm-hmm. En BBB zit daar echt nog wel net iets boven. Dus die stemmen nog vaker pro-Israël dan ChristenUnie, VVD. Mm-hmm. Maar inderdaad, net iets kritischer dan PVV.
Als we vooruit gaan kijken, want woensdag zijn dus die verkiezingen. Dan donderdag, als het goed is, weten we wel de uitslag ongeveer. Wat zijn de verwachtingen als we nu naar de peilingen kijken? Komt er volgens jullie een pro-Israël meerderheid als de peilingen nu kloppen?
Nou, om te beginnen wordt het heel lastig formeren als ik naar de peilingen kijk.
Maar als je gewoon kijkt naar de zetelverdeling, zoals die nu zo'n beetje is.
Ja, nou dan ligt het in de lijn der verwachting dat er uiteindelijk een kabinet komt dat kritischer op Israël zal zijn dan het afgelopen kabinet. Daar durf ik mijn hand over in het vuur te steken.
Ja, maar hoe kijk jij naar de mogelijke uitslag volgens de peilingen nu?
Ja, als je kijkt, zeg maar, als je zetel stelt en je kijkt een beetje goed naar het standpunt over Israël, zie je ook echt gewoon dat er echt wel een kenteken gaat komen. Dus dat er waarschijnlijk eerder een meerderheid is voor kritische moties over Israël.
Ja.
Sleutelrol zal dan waarschijnlijk, als je nu kijkt, CDA spelen, die juist ook op de VIP zitten. Dus welke kant gaan die op?
Ja.
En die zijn de middenpartijen, die zullen soms zo gaan.
Ja, maar we weten natuurlijk nog niet wat de uitslag is.
Nee.
De vorige verkiezingen zagen we ook dat het nog best een groot verschil kan zijn met de peilingen. Maar mogelijke coalities, kunnen we daar al enigszins iets over zeggen? En wat dat dan betekent voor Israël en voor de Joodse gemeenschap?
Ja, dit is natuurlijk een centrumrechtse optie.
Ja.
Die komt nu in ieder geval in de peilingen nog zetels tekort. Hè. Dat zou dan met 21 zijn. VVD met die kant op. Aan de andere kant zou wat meer, dat zou wat meer linkse koers worden. Dus dan zou CDA kiezen voor PvdA GroenLinks, D66. Ja. Meer die hoek in. En dat zou echt veel kritischer zijn tegenover Israël.
Ja, nou, we gaan het in ieder geval blijven volgen. Hè. Hebben jullie daar nog verwachtingen over? Of zeggen we van we zien het allemaal wel?
Ja, het kan heel gek lopen tot aan woensdag.
Ja.
Maar het is afwachten. Maar het wordt in ieder geval lastig formeren.
Ja.
Zeker omdat de PVV eigenlijk door iedereen wordt uitgesloten. Wordt het heel lastig met de aantallen. Of je moet inderdaad echt een coalitie van 8-9 partijen gaan doen. Zeker als je het over links wil. Dus dat wordt heel lastig. Dus ik wens daar alle formateurs en informateurs alle succes bij.
Nou, en ik wil jullie beiden in ieder geval danken voor jullie komst naar de studio. Bart van Dijk en Freek Vergeer. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar kunt u allerlei interessante artikelen lezen en ook deze uitzendingen en onze podcasts. En als u nog een keertje zou willen nalezen wat we net hebben verteld, het CD heeft een nieuwsbrief uitgegeven die u ook kunt vinden op hun website cd.nl, waar al die partijprogramma's, al die kiesvoorkeuren of hoe ze gestemd hebben op moties, waar u dat allemaal overzichtelijk kunt terugvinden. Dus als u daarin geïnteresseerd bent vandaag of morgen om uw keuze te gaan maken voor woensdag, dan kan ik u ook die website van harte aanbevelen. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.